Nee, kunnen we daar wat mee? Kunnen wij daar iets tegenover stellen? Zeggen, ja, maar dit is niet de goede manier, dit is ons verhaal, wij willen het, dat het anders gaat.
Zie jij de krijgsmacht dan helemaal niet, hebben zij geen enkele rol in het stabiliseren van regio's waar conflicten ontstaan?
De mensen die nu proberen na te denken, zeg maar binnen, ja, binnen het militaire apparaat, defensie, overheid.
Denktanks.
Ja. Denktanks, militaire denktanks, die kijken natuurlijk ook naar wat zijn de gevolgen van klimaatverandering en moeten wij onze militaire strategie daarop aanpassen. En behalve dat ze zeggen, wij moeten onze grenzen nog strenger, nog meer gaan bewaken, want nog meer dreigende migratiestromen. Ja, zeggen ze ook wel, wij moeten misschien soms optreden om regio's te stabiliseren die instabiel worden doordat mensen op drift raken ten gevolge van klimaatverandering. Je kan zo'n redenering kan je wel voorstellen, maar het probleem een beetje met wanneer westerse landen ergens menen te moeten stabiliseren, dat dat nogal selectief gebeurt. Ja. Het zijn toch altijd regio's waar we zelf belang hebben om te stabiliseren en de focus is dan ook altijd ons belang, zeg maar, ons westers belang. Ik bedoel, dat zijn de westerse krijgsmachten zijn gewoon voor de verdediging van de westerse belangen. Dat staat ook gewoon in alle strategiestukken omschreven. Ja. Dat is, het is niet om de wereldvrede te handhaven, maar om onze belangen te verdedigen.
Dus je ziet vooral dat er ingegrepen wordt in regio's waar bijvoorbeeld waar we oliebelangen hebben of waar andere grondstoffen zijn.
Ja. Ja, ja, het grootste voorbeeld is natuurlijk Soedan, waar een vreselijk lange, vreselijke oorlog heeft gewoed. Waar wij gewoon niet zoveel belangen hadden, we nooit wat gedaan hebben.
Ja, en Libië, waar wel iets ontstaat en waar we dan wel ingrijpen.
Ja.
Omdat daar dan oliereserves zijn en allerlei bedrijven, Italiaanse en Franse bedrijven, daar dan belangen hebben.
Ja. Ja, en de rol van, als je dan kijkt naar wat hoe gaat het dan met de wapenindustrie? Nou, zeg maar, je ziet na het einde van de Koude Oorlog. De Koude Oorlog is natuurlijk, alles is gericht op het Oost-West conflict.
Ja.
Concurrentie met het communisme en het kapitalisme.
Heel duidelijk doel waarvoor je een krijgsmacht nodig had.
Ja, en na het einde van de Koude Oorlog zie je ook gewoon defensiebudgetten omlaag gaan. Heel vervelend voor de wapenindustrie. Het raakt gewoon klandizie kwijt. En op een gegeven moment zie je dan dat er een nieuw vijandbeeld wordt ontwikkeld. En dat een nieuw idee komt over waar de westerse legers zich dan voor moeten gaan inzetten. En dat is heel expliciet het zorgen dat wij, de westerse economieën, toegang blijven houden tot de grondstoffen. Met name de fossiele brandstoffen. En dan zie je dus ook dat de legers vanaf dat moment moeten worden omgebouwd van legers die Europa beschermen tegen de Russische horde of communistische oprukkende legers in krijgsmachten die over de hele wereld moeten kunnen optreden. Ja. Daar heb je enorm veel transportcapaciteit voor nodig. Je moet, je kan niet met zo'n tank naar het Midden-Oosten rijden. Dat ding dat moet dan in een vliegtuig of op een schip moet getransporteerd worden.
Dus heel die krijgsmacht die veranderde na de val van
de muur. Die transportcapaciteit, dat zijn enorm dure dingen die je dan maakt. En daar,
dat is natuurlijk gunstig.
Dat is voor de wapenindustrie een hele belangrijke markt geworden.
Maar hoe deden zij dat dan? Waren ze er openlijk over van onze westerse belangen moeten verdedigd worden door heel de wereld? Of is dat meer vredesmachten of het creëren van dreigingen? Hoe gaat zoiets?
Ja, dat is een samenspel van verschillende belangen die samenkomen. Er zijn natuurlijk defensieministeries en krijgsmachten zoeken nieuwe taken.
Ja.
Die moeten hun taak opnieuw definiëren en die komen er dan achterover kunnen over de hele wereld ingezet worden voor die fossiele brandstofbescherming. En de wapenindustrie die zegt dan, ja, maar daar hebben jullie dit en dit voor nodig en dat kunnen wij maken.
Dus die komen met nieuwe producten.
En dan komen ze samen tot iets moois wat veel geld kost.
Ja.
En het is natuurlijk niet alleen transportcapaciteit, want als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, we hebben dan inderdaad een amfibisch transportschip en nog meer grote vliegtuigen, transportvliegtuigen. Maar we hebben ook de Joint Strike Fighter aangeschaft. En dat is bij uitstek een gevechtsvliegtuig dat niet is om langs de Nederlandse grenzen te vliegen of de grenzen van Europa te patrouilleren. Maar dat is ontwikkeld om over lange afstand aan te kunnen vallen. Zeg ja. maar. Het moet, omdat het stealth is, kan het door de luchtverdediging van een land dat aangevallen wil worden, om die luchtverdediging uit te schakelen, waarna vervolgens de rest van het land gebombardeerd of binnengevallen ja, kan worden. Omdat dan de verdediging is doorbroken. Dat is bij uitstek een lange afstands aanvalswapen. Nou, China diende zich al snel aan als een goede potentiële vijand. Iran werd genoemd als vijand. Iran was natuurlijk helemaal militair zo sterk niet als de NAVO, maar werd in de propaganda veelal als vijand.
Als dreiging. Ja.
Rusland wordt ook steeds meer als vijand gepropageerd. Ja, Russische krijgsmacht is ongeveer het niveau van Italië, zeg maar. En tegenover de NAVO of tegenover de Verenigde Staten is dat een kleine krijgsmacht.
Is het nog geen tiende, ja.
Maar ja, het heeft natuurlijk wel een kernwapen. Dat is natuurlijk wel waarom het nog steeds een belangrijke speler is, militair gezien. Maar zo wordt een nieuwe markt ontwikkeld. En je ziet ook gewoon dat daar behoorlijk veel is geïnvesteerd om die krijgsmacht wereldwijd inzetbaar te maken. En dat die oorlogen ook serieus gevoerd zijn. Ik bedoel, Irak is binnengevallen, Libië is binnengevallen,
Afghanistan.
We gaan overal op de wereld, gaan wij de boel wel even regelen.
Ja, en daaronder zit dus dat daar met name fossiele grondstoffen liggen die verdedigd moeten worden of die veiliggesteld moeten worden voor westerse economieën, westerse consumptie.
Ja, en wat je ook ziet is dat het is ook een wisselwerking. Zeg, wij zijn dan zeer goede bondgenoot van Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië levert ons gigantisch veel olie. Daar verdienen ze heel veel geld aan. En van dat geld dat Saoedi-Arabië verdient, kopen ze heel veel wapens in het Westen. Saoedi-Arabië is de grootste wapenimporteur.
Ja.
Hebben meer wapens dan ze krijgsmacht hebben om te bedienen zelfs.
Ja. En andere golfstaten. En ja, dus daar zie je gewoon die wisselwerking tussen de fossiele brandstof,
handel, economieën
ja. en westerse landen. En natuurlijk die aanvoerroutes moeten ook verdedigd worden. Daar zie je dat de marine weer een grote rol speelt.
Ja, dus vooral zeg maar Nederlands krijgsmacht is vooral sterk op marinegebied. En ja, de aanvoerlijnen over zee van met name fossiele brandstoffen zijn een heel belangrijk ding. Wat door NAVO-landen, wat door krijgsmachten verdedigd.
Ja, dus de krijgsmacht brengt eigenlijk geen oplossing voor klimaatverandering, maar is een van de...
Is een van de spelers in de fossiele brandstoffen.
Ja, faciliteren de economie. Dus investeren in krijgsmachten is, zou je kunnen zeggen, is contraproductief als je naar een nieuw soort economie wil. Of is dat te direct gezegd, zeg maar?
Het is wel een heel groot vergezicht en wereldbeeld wat we hier schetsen. Maar als je kijkt wat er nu gebeurt op het militair terrein, dat er inderdaad heel erg wordt geroepen, we moeten meer investeren in de NAVO en er zijn allemaal vijanden. En moet je ook opletten wat er niet gebeurt. Wat er niet gebeurt is dat er ontwapeningsverdragen worden verlengd. Nee, ontwapeningsverdragen worden opgezet. Trump staat voorop, maar Europa is niet nou meteen een grote tegenhanger tegen het laten verlopen of opzeggen van ontwapeningsverdragen. Europa onderhoudt ook niet een hele goede relatie met Rusland. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om niet blij te zijn met Poetin. Maar het is wel je buurman en je kan je tegen hem bewapenen of je kan proberen een soort van verstandhouding te hebben waardoor hij zich in elk geval niet bedreigd voelt en wij ons ook minder bedreigd hoeven te voelen. Het is een beetje, de politieke lijn is heel erg op confrontatie.
Op dreiging en confrontatie,
ja.
In plaats van de-escaleren.
Je kan natuurlijk ook in andere dingen investeren, wat ook veel verstandiger lijkt in een wereld die toch wel heel erg met problemen te maken gaat krijgen ten gevolge van klimaatverandering.
En welke rol speelt wapenhandel naar landen in het zuiden?
Ja, wat je ziet is dat er vooral wapens worden verkocht aan regimes die ons het Westen vriendelijk gezind zijn.
Ja.
Ook als dat regimes zijn waarvan je denkt, qua mensenrechten, ik bedoel Egypte,
Ja, Sisi nu. Ja.
Saoedi-Arabië is ook, onbegrijpelijk dat een bondgenoot is. Want het is een qua mensenrechten een vreselijk land. Er werd dan gezegd, vrouwen die mogen autorijden. Ja, mits hun voogd, hun vader of hun broer het goed vindt. Dus zo revolutionair is het allemaal niet.
Maar de grotere belangen, de olie, de goede relatie met Israël dan bij Egypte, dat soort dingen zijn belangrijker dan de mensenrechten. Dus daardoor gaan er heel veel wapens naar Egypte bijvoorbeeld.
Ja, de landen waar wij wapens aan verkopen, dat zijn onze steunpilaren, zeg maar.
En daarmee houden wij ook die autoritaire leiders aan de macht door die wapens.
Ja.
Want daardoor kunnen zij interne repressie tegengaan. En niet alleen mensen die in protest komen voor democratisering, maar ook mensen die in protest komen tegen bijvoorbeeld milieuschade die hun wordt aangedaan.
Ja, ja, dat is een ander aspect van de rol van krijgsmachten en milities in klimaatverandering. Dat in heel veel landen intern volksverzet, zeg maar, of vaak ook inheems verzet. Mensen die zich verzetten, ze zullen het misschien zelf niet zeggen als dat ze zich verzetten tegen klimaatverandering, maar wel, het is direct aantasting van hun overlevingsmogelijkheden.
Ja,
hun
dus leven. Bijvoorbeeld onteigening van grond, waar een oliebedrijf olie wil uit de grond wil halen, of vervuiling van water. Door dat soort bedrijven. Als ze daarin in verzet komen, dan zie je dat daar ook repressie op is.
Ja, en dat is vaak militair of paramilitair. En dat is dan vaak ook met wapens die in het Westen zijn gekocht. Nederland heeft bijvoorbeeld aan Nigeriaanse overheid bootjes geleverd, waarmee zij hun militairen de Ogoni-delta in konden varen.
En dat verzet tegen die vervuiling de kop in konden drukken.
Ja, ja. En dat zie je overal ter wereld. Je ziet het natuurlijk in Brazilië zie je nu in hoge mate dat de inheemse die daar een klein beetje positie hadden veroverd de afgelopen jaren, die worden nu in heel rap tempo weer teruggeschopt in hun hok.
Want die komen in protest tegen dat de Amazone steeds verder wordt gekapt en hun levens mogelijkheden worden bedreigd.
Ja, maar je ziet het ook in westerse landen. Je ziet het meest duidelijk, heb je het gezien in de Verenigde Staten, bij die protesten tegen die grote pijpleiding daar door in Heems gebied. Daar werd tegen opgetreden door bijna paramilitaire politie. De politie van de Verenigde Staten, zeker de riot police, die is bewapend met militaire wapensystemen.
Ja, dus de lijn tussen politie en krijgsmacht is daar
die
eigenlijk...
Die is daar heel erg vervaagd.
Dus eigenlijk wordt er een soort militairen worden ingezet tegen de eigen bevolking die protesteert.
Ja, en het is een beetje een linker ontwikkeling dat, zeg maar, ook in Nederland, de Nederlandse Defensienota zegt ook, de krijgsmacht moet meer samenwerken met de civiele autoriteiten, bijvoorbeeld in situaties van onrust. Ja. Je ziet nu al dat er militaire drones soms worden ingezet bij politie optreden. Volgens mij moet je die grens heel sterk trekken tussen wat je civiel doet en wat je militair doet. Je moet nooit militairen gaan inzetten in situaties waar je eigen bevolking iets doet. Dat is echt... Je moet sowieso geen militairen inzetten tegen burgers. Dat is gewoon een heel fout idee. Daar moeten we echt eigenlijk veel strakker op zijn. En er wordt in Nederland te gemakkelijk op dit moment wordt gedacht van dat is handig. We kunnen wel een beetje samenwerken en een beetje de boel delen.
Ja, maar dat komt ook door die framing. Want als nu bijvoorbeeld met die klimaatdemonstranten, dat is allemaal sociale onrust en...
Ja, het wordt ook door de inlichtingendiensten werden ze in het hoekje gezet van bijna terroristen.
Ja, radicalen komen op allerlei lijsten.
Ja, allemaal brave, lieve mensen die daar heel geweldloos een beetje lastig lopen te zijn. Maar wel gewoon burgerverzet plekken.
Ja.
Dan moet je echt heel duidelijk blijven onderscheiden wat geweldloos verzet is binnen de democratische structuren.
Ja.
En wat eventueel militair zou kunnen zijn. Ja. Hetzelfde als met vluchtelingen. Vluchtelingen zijn ook burgers. Daar moet je gewoon nooit militairen tegen inzetten. Dat is een fout idee. Je moet dat gescheiden houden.
Ja, en zou je wel militairen kunnen inzetten? Bijvoorbeeld, we zien nu in de Caribië dat daar veel meer overstromingen, orkanen zijn toenemend door de klimaatverandering. Zouden militairen daar wel een rol kunnen spelen?
Ja, ze hebben dat de afgelopen jaren, heeft de Nederlandse marine verschillende keren geholpen, zeg maar. De laatste keer bij de Bahama's. Het is natuurlijk, ja, het zijn natuurlijk Nederlandse gebiedsdelen daar, in het Caribisch gebied.
Want zij zijn logistiek natuurlijk heel goed georganiseerd.
Ja.
Zij zouden snel noodhulp kunnen leveren.
Nou, dat snel, dat valt te bezien. Dat ze de afgelopen keren bij de Bahama's snel wat konden doen, was omdat ze er toevallig waren voor een oefening. Er was veel marine aanwezig op dat moment. Als ze helemaal vanaf Nederland daarheen moeten varen, is het nog niet eens zo heel snel, zou ik zeggen.
Dan duurt het te lang.
Maar goed, er is er ook altijd wel een marine aanwezigheid op Curaçao. Dus er is in principe altijd, zijn er zo'n 200 militairen sowieso altijd gelegerd daar. Maar is dat wat het Caribisch gebied nodig heeft? Je kan je dat afvragen. Ik denk dat wat in de eerste plaats nodig is daar, is dat er goede kustbescherming komt en dat er goede huizen komen die stormbestendig zijn. Dat in geval van ramp, dat er shelters zijn waar mensen heen kunnen.
Ja.
Ik denk dat daarin moet worden geïnvesteerd, samen met de bevolking daar moet worden gekeken. Vooral samen met de bevolking daar, want je moet gewoon draagvlak hebben.
Ja, in plaats van dure boten daar neerleggen, die dan de effecten gaan helpen.
Ja, als je na ramp hulpverleners ergens heen brengt, is altijd al een enorme verstoring van de plaatselijke capaciteit om zelf tot hulp te komen. Maar als dat dan ook nog gewapende hulpverleners zijn, als het militairen zijn, dan zijn het toch eigenlijk meer ordentroepen dan hulpverleners. Je verstoort heel snel een zelfredzaamheid. Wel, aan de andere kant is het ook logisch, ja, als die marineschepen er toch liggen en er is een ramp, is het wel logisch dat die mensen, dat de militairen zeggen, wij willen hier helpen.
Ja.
Maar het is ook een beetje PR en het is de vraag of het meest effectief is. Ik denk niet dat je daarin moet investeren. Ik denk dat je moet investeren in versterking van het Caribisch gebied zelf. Maar ik denk dat wij daar als Nederlanders hier in deze drassige polder eigenlijk nog te weinig van bewust zijn dat dat rijksdeel daar nog veel sneller dan wij in grote problemen komt
met
klimaatverandering. En dat wij daar echt van de Antilliaanse gemeenschap moeten gaan horen wat zij denken
wat zij nodig hebben.
Daar hebben we eigenlijk nog veel te weinig zijn daarmee bezig.
Ja, want we focussen ons op die CO2 dan terugbrengen. Nou, ook al in beperkte mate, maar in heel veel gebieden in de wereld is klimaatverandering al super. Het zorgt al voor heel veel, veel schade en veel meer dan hier. En dat is nog niet echt hier doorgedrongen.
Ja. Maar het is ook, zeg maar, je ziet het ook een beetje. Er is veel discussie over dat de klimaatbeweging erg wit is. Ik zie dat inderdaad ook. Ik zie weinig mensen uit de mediterrane regio. Terwijl als je kijkt naar Marokko, daar beginnen ook problemen te ontstaan door klimaatverandering. Verwoestijning rukt op. Meer droogte dan vroeger. Ik zou graag meer horen vanuit mensen met roots in Marokko die weten wat daar speelt. Of er dingen zijn die wij in onze discussie missen hier.
Dat daar zou de beweging goed doen als er meer.
Ja,
maar misschien moet de beweging daar zelf ook meer openstaan voor dat soort mensen.
Ik weet niet.
Ik denk dat het een wisselwerking is.
Dus het is ingewikkeld waarom sommige bewegingen wit zijn. Je ziet wel dat er meer discussie begint te komen op randen van de klimaatbeweging. Je ziet natuurlijk vaak dat politieke bewegingen zich rond een bepaalde achtergrond hebben georganiseerd. Maar als je moeite doet om te gaan zoeken en naar elkaar te gaan luisteren, dan kan die wisselwerking wel ontstaan. En dan word je gezamenlijk wijzer en sterker, is de hoop.
En Tom Middendorp, de Nederlandse oud-commandant der strijdkrachten, die publiceert af en toe wel eens een stuk in de krant. En hij stelt dat de krijgsmacht ook moet gaan vergroenen. Vind je dit een positief signaal? Denk je dat de krijgsmacht groener kan worden?
Nou, je ziet het al een tijd gebeuren in militaire discussies. Er zijn verschillende elementen aan. Een van de dingen is de afgelegen basissen, bijvoorbeeld in Afghanistan. Die hadden grote problemen met hun energievoorziening.
Ja.
Energie, die brandstof, die moest over lange afstand worden aangevoerd. Er waren heel gevaarlijke routes.
Om generatoren die dus met diesels moeten worden.
Ja, ze proberen dus nu die basissen in elk geval meer op duurzame energie, hernieuwbare bronnen.
Ja, zelfvoorzienend.
Te laten draaien, zelfvoorzienend. Maar dat is een strategisch doel, dat is geen klimaatdoel. Dat ook klimaateffecten heeft meegenomen. Maar zeg maar, dat is niet waarom het gebeurt. Dus er worden ook de keuzes die gemaakt worden zijn vooral gefocust op het strategisch effect en niet per se op het klimaateffect. Daar kunnen andere uitkomsten komen. En aan de andere kant zie je dat, nou, waar we het net over hadden, dat de krijgsmacht heel erg is ingericht op transport over lange afstand, zwaar materieel, zware vliegtuigen.
Dus ja, dat kost enorm gewoon, veel.
Dat kost enorm veel brandstof en daar zijn gewoon geen schone brandstoffen voor. Nee. Ik bedoel, er is geen schone vliegtuigbrandstof. Er is geen schone...
Je hebt geen containerschip op stroom. Dat is altijd op diesel, bedoel je. Ja, of grote vliegtuigen, kerosine.
Ja, nou, er wordt wel wat geëxperimenteerd. Er zijn een paar F-16's die nu voor 4% geloof ik op frituurvet duurzame bio-energie draaien. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel goed dat dat geprobeerd, maar het is peanuts inderdaad. Ja. En je ziet ook bijvoorbeeld een bedrijf als Airbus, een aantal jaren geleden met veel rapid, een vliegtuig. En dat was dan het vliegtuig van de toekomst en het zou allemaal heel duurzaam worden. En dat zetten ze dan mooi in hun duurzaamheidsverslag, dat ze daarmee bezig zijn. Maar om nou te zeggen dat het erg opschiet.
Het is meer PR dan dat het echt structurele verandering.
Ze kijken ernaar, we zijn mee bezig en het zou veel geld schelen, maar het is er nog niet.
Nee. En de krijgsmacht is dus een enorm vervuilend apparaat zelf dus ook.
Ja.
En volgens mij zijn ze ook niet opgenomen in de Parijsakkoorden.
Nee. Ze hoeven zich niet in die Parijse dingen te verantwoorden voor hun uitstoot. Er zijn nu in de Verenigde Staten wat onderzoeken geweest op basis van afgeleide gegevens. Waarin dan werd nagegaan hoeveel de Amerikaanse krijgsmacht dan aan uitstoot zou bijdragen. En ze zijn als organisatie de grootste vervuiler in het land, zeg maar. Dat zal in Nederland zal dat ook zo zijn. Ze zijn wel natuurlijk het meest vervuilende ministerie, want geen enkel ander ministerie heeft zoveel voertuigen en vaartuigen natuurlijk. Maar als organisatie zijn zij een hele grote vervuiler.
En dragen dus ook direct bij aan klimaatverandering. En,
ja. En als er een oorlog is, zeg maar, op het moment van inzetten, is dat natuurlijk nog 10 keer over de kop. Want dan gaat vliegt en vaart alles en... Dan wordt er enorm vervuild. Dus ja, oorlog op zich is ook een grote aantasting van het milieu.
Ja.
Het is voor mij niet meteen de eerste waar ik aan denk bij een oorlog. Ik denk dan, het is een aantasting van heel veel
mensenlevens.
Maar het milieu is natuurlijk ook een ding. En dat blijft ook, als de oorlog voorbij is, is die schade ook aangericht en zichtbaar.
Als afsluitende vraag, wat zouden de klimaatbewegingen nog kunnen leren van vredesbewegingen? Hoe zouden klimaatbewegingen en vredesbewegingen beter samen kunnen werken?
Nou, ik denk dat het idee van de krijgsmacht als gewapende arm van de, van de fossiele brandstofeconomie, dat heel weinig ontwikkeld is. In elk geval in Nederland is dat niet een onderdeel van het idee over hoe de maatschappij werkt. Maar het is wel een heel belangrijk deel. Dus als je het hebt over defensiebudget moet omhoog, dan moet je wel realiseren van dat geld trek je sowieso weg bij andere dingen. Je kan dan niet zeggen, oké, we gaan heel veel investeren in duurzame energie als je het geld naar defensie brengt. Je ziet bijvoorbeeld op Europese Unie niveau dat er nu forse budgetten worden vrijgemaakt voor meer wapens en onderzoek naar nieuwe wapensystemen. Ja, er is niet zoveel geld voor klimaatbeleid.
Ja.
Dus het zijn wel keuzes die gemaakt worden. En als je dan kijkt naar wat onze krijgsmacht te doen, dan is dat toch heel erg het beschermen van de aanvoerlijnen van de fossiele brandstof.
Dus daar zou de milieubeweging zou meer aandacht moeten hebben voor de rol die de krijgsmacht speelt. En ook als een groene generaal zich aandient met we moeten verduurzamen, dan zouden we daar meer kritischer naar moeten kijken.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mijn dorp echt wel oprecht betrokken en bezorgd is over klimaatverandering. Maar hij is niet iemand die klimaatverandering aanpakt. Hij is iemand die kijkt naar wat moet de krijgsmacht doen. En hoe zorgen wij dat de krijgsmacht kan blijven doen wat hij moet doen. Dus je kan hem een klimaatgeneraal noemen, maar zo heel groen is dat uiteindelijk allemaal niet.
Bedankt voor het luisteren naar de derde aflevering van Wapens en Veiligheid, de podcast. Wil je meepraten en meedenken over klimaat en veiligheid? Kom dan naar de meetup op 6 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Op deze avond zullen we verschillende casussen bespreken waar westerse wapenhandel en interventies klimaatverandering hebben gefaciliteerd. Natuurlijk gaan we ook weer praten over wat wij kunnen doen en hoe de vredesbeweging en de klimaatbeweging beter kunnen samenwerken. Ga voor meer informatie naar www.stopwapenhandel.nl.
Jullie hoorden weer de sirene, zoals gewoonlijk, laten we het staatje weten, dat mijn podcast er is. En de sirene is ook eigenlijk een soort luchtalarm. En dat is toepasselijk, want vandaag gaat het over wapenhandel en het stoppen daarvan. Welkom bij Onderstroom en veel plezier met de aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onstroom. Ik ben hier met twee gasten, Wendela en Mark van de groep Stop Wapenhandel. En we gaan het vandaag hebben over wapenhandel dus. En misschien ook hoe je die kan stoppen. Mark en Wendela, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het vandaag?
Ja, het gaat oké. Okay. Het zijn zware tijden voor mensen die met wapenhandel bezig zijn.
Ja.
Gezien de oorlog in Oekraïne vooral, maar we doen ons best.
En Wendela?
Ja, we zijn verschrikkelijk druk, want er gebeurt ontzettend veel. De wapenindustrie krijgt volledig vrij baan aan alle kanten. En heel veel dingen die waren ingevoerd van een beetje toezicht op of er niet wordt geëxporteerd naar hele foute landen. En of het allemaal wel een beetje volgens de regels gaat en zo. Dat wordt allemaal in rap tempo afgebroken. Er gaat heel veel geld naar de wapenindustrie. Er zit heel weinig democratische controle op. Democratie is allemaal blijkbaar niet meer zo belangrijk op het moment. Dus ja, we hebben een beetje het gevoel van proberen te verdedigen wat er nog een beetje aan restricties is op wapenhandel. Daar zijn we heel erg druk mee. En te proberen te volgen wat er gebeurt. En het gaat ontzettend snel.
Ja, ja. Ja, drukke tijden. Gaan we het zo nog wel meer over hebben. En kunnen jullie even kort iets vertellen over Stop Wapenhandel? Wat is Stop Wapenhandel en wat doen jullie?
Stop Wapenhandel is een onderzoeks- en campagneorganisatie. Klein, we zijn met ons tweeën. Met nog wat hulp en vrijwilligers eromheen. We zijn opgericht in 1997. Door mensen die al langer actief waren in de antimilitaristische beweging. Mm-hmm. En we houden ons, ons eerste speerpunt is de wapenhandel, wapenindustrie, Nederlands op Europees niveau. En de afgelopen jaren zijn we ons ook steeds meer bezig gaan houden met wat bredere vragen van militarisering, hoe wapenhandel zich verhoudt tot klimaatverandering, tot vluchtelingen, dat soort zaken.
Ja, ja. Ik wil heel graag in deze aflevering een soort van een overzicht geven of een soort introductie van wat is wapenhandel? Als sector en als soort van probleemgebied. En inderdaad ook, wat heeft het met al dit soort problemen te maken? Als we gewoon heel, heel breed hebben, waarom is wapenhandel zo'n belangrijk thema dat jullie erop gericht zijn? Hoeveel kwaad doet het nou eigenlijk? En is het anders dan andere bedrijfssectoren?
Nou, wij houden ons bezig met wapenhandel. Omdat we ons bezig willen houden met oorlog en vrede en vooral met de eigen westerse verantwoordelijkheid daarin. Ik bedoel, dus je hebt organisaties die houden zich bezig met oorlog in Soedan of de oorlog in Colombia. Mm-hmm. Wij zien dat de westerse landen grote bijdrage leveren aan oorlog. En ja, dat vinden wij dan toch het eerste wat wij aan moeten pakken en niet aan andere mensen vertellen hoe zij hun problemen moeten oplossen. Daarom zijn wij op dit onderwerp bezig. En wapens zijn natuurlijk niet de oorzaak van oorlog, maar heel veel wapens dragen wel bij aan het risico dat conflicten zijn er natuurlijk altijd, maar dat die op een gewapende manier worden opgelost.
Ja.
En ja, wapenhandel zit een beetje op het snijvlak van economische belangen, winst en politieke belangen, macht. Dus ja, aan de ene kant wordt er heel veel geld verdiend aan wapenhandel, aan de andere kant is het gewoon ook een belang van regeringen om wapens te verkopen aan bepaalde landen, want dat geeft ze ook invloed. Als er wapens worden geleverd, moeten er ook trainingen worden gegeven, reserveonderdelen worden geleverd. Dus er ontstaat een langdurige militaire afhankelijkheidsrelatie met de landen waar je wapens aan levert. En dat vinden westerse regeringen natuurlijk wel aangenaam.
Ja. Dus als ik goed begrijp, zou je zeggen dat wapenhandel als sector bij uitstek een sector is die in die zin een soort afhankelijkheid creëert en daarmee ook dus een machtsrelatie als zeg maar van de landen waar geleverd wordt vanuit de leverancier.
Ja, nou ja, wapens zijn natuurlijk geen dingen die verder vrij verhandeld worden. Er is, zijn zeker, in ieder geval voor westerse wapenhandel, moet daar een vergunning voor gegeven worden door de staat. Aan de andere kant stimuleert de staat ook wapenexporten. En ziet het ook als een instrument van buitenlands beleid. Dus in die zin is het erg verknocht.
Ja, ja. Oké, en dus, er zijn natuurlijk inderdaad gewoon talloze oorlogen gaan op allerlei momenten waar dit altijd een rol speelt. En dat is ook een reden waarom ik dacht, laten we daar in Onderstroom een aflevering over doen. We willen dus eerst kijken naar een soort verkenning van hoe groot is wapenhandel en hoe zit dat zeg maar, op mondiaal niveau of Europees niveau en wat is de rol ook van Nederland specifiek daarin. En dan later ook meer kijken naar wat voor dingen komen er aan, misschien op het gebied van nieuwe wapens. Wat is de klimaatconnectie, wat een paar keer benoemd is. Om daarna echt naar dat politieke invloed te kijken. Van wat is de invloed van wapenhandel, van wapenhandelaars. Wat voor vorm heeft dat? Hoe beïnvloeden zij allerlei dingen? Middels lobby of andere middelen. En daarna naar een soort van, wat zijn dingen die we er tegen kunnen doen? En misschien ook wat ontwikkelingen die we alvast kunnen verwachten in de toekomst. En misschien dat er onder de hand nog andere dingen langskomen. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Misschien kunnen we dan inderdaad daar gewoon bij dat begin beginnen. Kun je een soort schets geven van hoe wapenhandel er internationaal uitziet? Of wat de omvang ervan is?
Ja, ik zou zeggen de omvang van wapenhandel op zich is lastig te bepalen. Ook omdat het zich voor een deel er niet zoveel transparantie over is. Als je kijkt naar schattingen, dan de laatste bekende schatting is in 2020 dat de internationale wapenhandel ruim 110 miljard dollar per jaar bedroeg. Dus dat is de wapenhandel van het ene naar het andere land. Mm-hmm. Omzet van de grootste wapenbedrijven wat zij uit wapenhandel halen, dat zit tegen de 600 miljard. Dus dat geeft ook aan dat veel wapens verkocht worden aan de eigen regering. Mm-hmm. Dus binnen hetzelfde land blijven. En dat is een significant onderdeel van de totale wereldwijde militaire uitgaven. Die zitten inmiddels zaten vorig jaar op ruim 2200 miljard. 2,2 triljard dollar. Dus dat is echt enorm. En ja, die zitten nu enorm in de lift. Een heleboel landen hebben na de start van de Russische invasie in Oekraïne enorme verhogingen van de militaire budgetten aangekondigd. En daar zitten vooral ook heel veel boodschappenlijstjes met toekomstige wapenaankopen bij. Dus de komende jaren gaat dat enorm de lucht in schieten.
Hmm. En wie zijn voornaam wapenproducenten? En hoe zit dat tussen zeg maar, staten en bedrijven?
Als je kijkt naar staten, is de Verenigde Staten is veruit de grootste wapenexporteur in de wereld. Ik geloof dat die voor iets van rond de 40% van wereldwijde productie en handel verantwoordelijk is. Gezamenlijke Europese landen, dus de EU is dan de tweede. China zit behoorlijk in de lift. Als je kijkt naar Nederland alleen, dat is qua wapenexporten. De afgelopen jaren staat die wereldwijde plaats 11-12. Dus dat is voor een klein land wat Nederland is eigenlijk een enorm hoge positie. Ja, en de grote wapenbedrijven zijn private bedrijven. Maar er zijn vooral in niet-westerse landen zijn veel wapenbedrijven ook in handen van de staat. Mm-hmm. Westerse landen zijn soms nog voor een deel in handen van de staat. Grote Europese wapenbedrijven, Airbus, Thales. Daar zijn Duitsland, Frankrijk nog grote aandeelhouders van. En je hebt ook nog verkoop van tweedehands wapens. Dus dat zijn wapens die krijgsmachten afstoten. En dat is in Nederland soms ook een significant onderdeel van de totale export.
Oké, okay. Later in deze aflevering wil ik het hebben over soort van de soort van lobbykracht vanuit de wapenindustrie. En er zit ergens een soort assumptie in dat bedrijven de overheden waaraan ze willen verkopen een soort van beïnvloeden om meer een grotere klant of zo te zijn. Maar vaak zijn staten natuurlijk zelf direct betrokken bij die wapenproductie. Dus daarom was ik ook een beetje van misschien is dat beter voor op dat punt.
Ja, ik snap wel wat je vraagt. De term militair-industrieel complex is een tijdje in onbruik geweest.
Aha.
Zoals ook de term kapitalisme eigenlijk een beetje in onbruik was geraakt in ons rechtse landje. Maar je ziet nu wel heel sterk dat een drijvende kracht is achter de op dit moment heel sterk stijgende bewapeningsuitgaven en de heel sterk stijgende militarisering. Militarisering moet je dan ook aan denken dat je bijvoorbeeld je infrastructuur aanpast aan troepentransport en militaire transporten. Bijvoorbeeld perrons verlengen op stations is daar een onderdeel van. Daar zijn ze in Europa heel erg mee bezig. En je ziet een hele hechte samenwerking tussen krijgsmacht en bedrijfsleven, mm-hmm. Richting overheid. En je ziet ook bij regeringen natuurlijk ook vooral de wat rechtsere partijen. Maar ja, rechts gaat wel heel erg ver al naar wat zich ook nog links noemt tegenwoordig, wat dat betreft. Op het gebied van meer wapens, meer uitgaven naar defensie, ten koste van allerlei andere dingen. Ik bedoel, een deel van het stikstofbeleid is het geld weggehaald om naar de defensie te gaan in Nederland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ging zonder slag of stoot. Het parlement heeft daar helemaal niet over gepiept. Dus daar is een hele hechte samenwerking om geld naar wapenproductie en wapens te krijgen. Tussen die bedrijven. En in, ja, dat is in de Verenigde Staten is het ook heel sterk een lobby die campagnes financiert. Maar je ziet het hier in Europa ook heel sterk.
Kun je die term, militair-industrieel complex, zou je dat kunnen definiëren? Zou je dat iets duidelijker, soort van, wat is een militair-industrieel complex?
Ja, het is een samenwerking van militaire wapenindustrie en overheidsmensen, regeringen, die werken aan meer middelen naar militaire zaken. Ja, zo is het ongeveer. Heb jij een mooiere wetenschappelijke definitie paraat, Mark? Dit is ongeveer wat het is, toch?
Ja, ik heb niet direct een wetenschappelijke definitie paraat, maar ik denk dat het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om het idee dat dat militair inzet oplossing voor allerlei al dan niet bestaande problemen is.
Ja, ja. Oké. En dus...
Zoals bijvoorbeeld het brengen van democratie in Afghanistan of het redden van vrouwenrechten in Afghanistan. Daar stuur je krijgsmacht voor, dat soort.
Ja, precies.
Dat is een beetje het militaristische denken. Dat is gewoon, of als er een klimaatprobleem is, dan moeten we daar een krijgsmacht voor hebben. Die zal dan de klimaatveiligheid garanderen. Of als er vluchtelingen staan aan de grenzen, dan is het niet dat je die vluchtelingen moet helpen, maar dan is het dat je militairen moet sturen. Dat is een beetje het militaire denken waar wij tamelijk niet goed van worden.
Ja, ja. En als we kijken naar wapenhandel specifiek vanuit Europa. Europa is als geheel, de Europese Unie is als geheel de twee na grootste wapen, op één na grootste wapenexporteur. Is er iets wat Europa specifiek doet of wat het anders doet dan de Verenigde Staten daarin? Of zeg maar, hoe vergelijken die twee zich inhoudelijk daarin?
Ik denk dat niet zo heel veel meer uitmaakt. In de zin van de allergrootste wapenbedrijven zitten in de Verenigde Staten. Dan heb je het over Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. Die produceren eigenlijk alles.
Ja.
Alles wat er op wapengebied te bedenken is. Grote Europese bedrijven, Thales, Airbus, Leonardo, Italiaans bedrijf. Die produceren eigenlijk ook alles. Er zit nog wel wat accentverschillen. Europese bedrijven zijn niet zulke enorme goede droneproducenten bijvoorbeeld. Op het moment, mm-hmm. Dat is nog een Amerikaanse aangelegenheid of Israëlische aangelegenheid. Maar ja, in principe wordt alles geproduceerd en wordt er steeds meer op aangedrongen om ook te exporteren.
Oké.
Nou ja, wat wel een verschil is natuurlijk, is zeg maar, Verenigde Staten is eigenlijk het enige land dat volledig zelfvoorzienend kan zijn op wapengebied. Omdat wapenproductie, ik bedoel, straaljagers, gevechtsvliegtuigen zijn zo waanzinnig duur om te maken. Dat kan je eigenlijk als land alleen maar een beetje terugverdienen als je een gigantische afnemer hebt. Nou, Pentagon is een gigantische afnemer. Europese landen zijn allemaal niet zo groot dat ze, zeg maar, als zij een eigen straaljager produceren, dat ze dat dan kunnen terugverdienen, die investeringskosten, door alleen maar zelf af te nemen. Dus ze moeten altijd exporteren of samenwerken.
Ja.
En wat je heel erg ziet op dit moment binnen Europa, binnen de Europese Unie, types zoals von der Leyen,
Die roepen heel erg hard van ja, we moeten meer een Europese wapenindustrie opbouwen. Ten aanzien van de Verenigde Staten moeten we meer strategisch onafhankelijk worden, bla bla bla. Ik weet niet waarom zij dat bepaalt. Volgens mij is zij geen gekozen vertegenwoordiger, maar gewoon een ambtenaar. Maar goed, zij pusht dat beleid heel erg. Dus er wordt nu heel veel steun gegeven aan het opbouwen van een Europese wapenindustrie die onafhankelijk kan opereren van de Verenigde Staten. Dat werkt al jaren voor geen meter. In de praktijk blijkt ook heel vaak dat Europese regeringen dan toch Amerikaanse wapens kopen. Want die zijn veel cooler en sneller en gelikter en die hebben een hele goede lobby. En zijn vaak ook technisch geavanceerder omdat er in de Verenigde Staten zo gigantisch veel geld naar die wapens gaat en die wapenontwikkeling. Dat daar gewoon zoveel technische snufjes aan zitten dat de piloten ze niet eens meer kunnen bedienen. Ik bedoel de piloten van de F-35 die klagen dat het zo ingewikkeld is om dat vliegtuig te bedienen dat ze het zeg maar in hun hoofd niet meer bij kunnen benen. Maar ja, het zitten we allemaal op en aan. Dus hartstikke leuk natuurlijk. En dat wil de luchtmacht dan hebben. En dan heb je het duurste wapensysteem ooit. En het wordt nu, afgelopen jaar zijn er een heleboel extra besteld in Europa. Daar gaat gigantisch veel geld naartoe. En ja, wat je eraan hebt qua veiligheid, ik weet niet. Ik voel me niet veiliger.
Ja, ja. Oké, duidelijk. Een soort van kleine soort van nuanceverschillen, maar vooral ook in de rol die de omvang van die industrie en wat dat uitmaakt voor de politieke, maar ook de soort van marktstatus van zo'n industrie. En Nederland. Nederland ook een hele hoge plaats eigenlijk, gezien hoe groot Nederland is in hoeveel er geëxporteerd wordt. Hoe zouden jullie de Nederlandse wapenindustrie en wapenhandel beschrijven?
Ja, ik denk dat het voor veel mensen eigenlijk verrassend is dat Nederland zo hoog op die lijst staat. Omdat je in Nederland niet snel het idee hebt van een grote wapenproducent. En dat komt denk ik vooral omdat de Nederlandse productie heel erg gericht is op onderdelen, elektronica, radarsystemen, dat soort dingen. Eigenlijk zijn militaire schepen het enige echte grote wapensysteem wat uit Nederland komt. De Werf Damen is een hele grote producent, ook internationaal, van militaire schepen. En voor de rest zijn het veel onderdelen vooral. Dus die worden dan geëxporteerd naar andere landen en daar weer in grotere wapensystemen ingebouwd.
Ah ja. En ook vooral soort van ondersteunende systemen die misschien soort van in eerste instantie minder aanvallend overkomen of zo. Minder echt de wapens zelf, het eerste waar je aan denkt bij wapens, niet per se dat. Behalve die schepen, vaak meer ondersteunende systemen. Begrijp ik dat goed?
Ja, het gaat niet om pistolen of tanks, maar het gaat om radarsystemen of commandosystemen, communicatiesystemen. Dat soort dingen. Ook de dual use dingen, dus dingen die zoveel militair als civiel bruikbaar zijn.
Ja, die high-tech die wij dan in Nederland maken, die is natuurlijk wel vaak veel doorslaggevender dan zeg maar de huls van een raket, zeg maar, is minder doorslaggevend voor de macht van het wapen dan de elektronica die erachter zit en de aansturingssystemen die erachter zitten en de commandosystemen. Dus zeg maar voor het uitoefenen van macht door landen over andere landen is wat wij maken eigenlijk wel heel erg relevant.
Ja, dat is ook interessant, omdat ook dat hele ding van je zou het niet verwachten van Nederland. Net als dat mensen, graag doen alsof de Nederlandse inlichtingendienst zo, even op de fiets langskomt of zo. En dat heel vaak soort van, we zijn een klein kikkerlandje en we hebben niet zo heel veel, hebben niet zo heel veel invloed. Dat er best wel wat terreinen zijn waarop Nederland eigenlijk best wel een harde of een bepaalde, best wel sterke invloed kan hebben en een soort macht uitdraagt. En misschien dat ook, ik weet niet of dat een bewuste keuze is of dat het juist gewoon optisch gewoon toevallig goed uitkomt. Maar als je bijvoorbeeld in de krant staat zien, we zijn allemaal elektronica aan het exporteren. Dat ziet er misschien ook minder heftig uit dan als het allemaal soort van imposante rakethulzen zouden zijn.
Ja, mensen denken bij wapenhandel vaak aan guns en weet ik veel, pistolen en machinegeweren en zo. Maar zeg maar, ja, dat is natuurlijk een belangrijk ding. Dat maakt Nederland niet. Dat komt vooral uit België en Duitsland in Europa. Misschien Italië ook nog wat. Ja, zeg maar, voor de internationale machtsverhoudingen zijn de grote wapens natuurlijk veel belangrijker. Maar dan is het deel wat eigenlijk het meest interessant is en belangrijk is en waar ook heel veel geld aan verdiend wordt,
is juist het minst, ja, zeg maar, sexy deel. Dat, je ziet niet meteen van, oh, dat is onderdeel van een wapen. Maar het is wel het meest dodelijke deel.
Ja, ja. En zijn er op gebied van wapenproductie en innovatie dingen die er aankomen waar jullie je zorgen over maken, voordat we, zeg maar, op die politieke lading komen?
Nou ja, ik denk dat belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn steeds meer ontwikkeling van autonome wapens. De drones, zelfvliegende vliegtuigen, zijn daar een belangrijk voorbeeld van. En zeker wanneer die ontwikkeling verder gaat, zou ook bewapend zijn. Nederland heeft net besloten om zelfbewapende drones aan te gaan surfen bijvoorbeeld. En wanneer de rol van menselijke beslissing daarin steeds kleiner wordt. Dat het meer systemen zijn die zelf beslissingen nemen.
Want waarom is het angstwekkend als de wapens meer als drones worden? Als ze meer geautomatiseerd worden?
Ja, omdat er dan steeds minder menselijke beslissingen nog achter zitten. Dan wordt het steeds meer geautomatiseerd. Dan kan er niet meer. Dan kan er steeds minder gezegd worden van. Doe dit schiet er toch maar even niet, want er is een reden om dat niet te doen. Het geeft steeds meer het idee van een soort computerspelletje. Als er al besturing zit, dan zit dat ergens in een computerkamer ergens. Dus mensen die daar zitten worden niet meer geconfronteerd met de realiteit van de oorlog, van het slagveld, zeg maar. Dus ja, dat maakt het eigenlijk steeds makkelijker om ze in te zetten. En ik denk dat met ontwikkeling van artificiële intelligentie alleen nog maar meer gaat worden, want dan wordt het steeds meer gebaseerd op algoritmen en ja, wordt die menselijke rol nog kleiner daarin.
Ja.
Ja, om een heel concreet voorbeeld te nemen van een drone-beschieting waar de plaatsvindende piloot besloot het niet te doen, een menselijke piloot, was dat er een simulatie had gesignaleerd dat er ergens mensen iets in de grond aan het graven waren. Ik meen dat het in Afghanistan was. Ergens op een weg iets in de grond aan het graven waren. Zodat er dus een soort van melding kwam van daar wordt iets gedaan met een mijn of een booby trap of zo. En dat de piloot zich op het laatste moment realiseerde, nee, dit zijn kinderen die een knikkerkuiltje aan het graven zijn. Ik bedoel, zo simpel is het. Dat kan, ja. Een computer kan dat onderscheid niet maken. Een piloot kan denken van, ja, bij geval van twijfel toch maar niet doen.
Ja.
En de piloot blijft dat hopelijk ook denken, hoewel er wel krijgsmachten zijn inmiddels die zeggen, in geval van twijfel toch maar doen.
Ja. Ja, dus inderdaad, wapenhandel is een heel, heel grote sector die heel veel te maken heeft ook met een soort van onderlinge afhankelijkheid tussen landen en van landen aan bedrijven. En er worden heel veel nieuwe dingen ontwikkeld.
Mag ik nog wat zeggen over die nieuwe dingen?
Absoluut.
Want wat je heel veel ziet nou bij sommige grote NGO's, die zijn dan bezig over die nieuwe wapens, om er allemaal juridische regels omheen te willen zetten, zeg maar. Om dan internationaal recht te creëren over wanneer je wel of niet die drones mag inzetten en zo. En er worden gigantische lobby's op georganiseerd en conferenties in de Verenigde Naties. En allemaal prachtig en iedereen is zo verschrikkelijk voor vrede en mensenrechten en humanitair recht. Maar in de praktijk zie je vaak al dat krijgsmachten dan al lang verder zijn en dat er lang al aan het inzetten zijn. En ook dat als die regels er zijn, dat die dan uiteindelijk niet gelden voor de grote landen of uiteindelijk dan toch weer niet gelden voor actuele oorlogen, want dan is de vijand zo slecht dat we het toch wel mogen doen. Dus ik geloof helemaal niet in dat als je dat nou allemaal maar in netjes in rechtsregels gaat gieten, de inzet van algoritmes op wapensystemen of zo, dat je het daardoor kan beheersen.
Oké, okay, ja. Ja, precies. En dat is iets dat je wel veel hoort.
Dat wordt veel gedaan, ja. Er zijn veel mensen met, ja, veel organisaties zijn daarmee bezig om het op die manier te stoppen, maar het
een soort
is
checks and balances achter gedeeld.
Ik heb het idee dat het verbijzijde de realiteit van de oorlogvoering is.
Ja. En als we het dan hebben over, zeg maar, wat voor problemen zijn er met wapenhandel? We hebben natuurlijk een aantal dingen al genoemd. Maar één ding is misschien ook goed om aan te stippen. Is de klimaatconnectie. Omdat die niet zo direct raakt aan sommige dingen van later in het verhaal. Wat maakt wapenhandel uit voor het klimaat en het milieu?
Nou ja, het hele militaire apparaat valt buiten de klimaatverdragen van Parijs. Ik bedoel, Pentagon heeft in een lobby voor gezorgd dat militaire activiteiten daar niet onder vallen. Dus ze hoeven niet te rapporteren over hoeveel ze vervuilen. Ze hoeven ook niet te verminderen. Schattingen zijn nu op grond van brandstofgebruik, van dat het de afgelopen jaren ongeveer 5,5% van alle mondiale broeikasgasuitstoot door de krijgsmacht wordt veroorzaakt. En een actuele oorlog, zoals nu in Oekraïne, daardoor neemt het nog toe. Je ziet ook gewoon dat die uitstoot afnam toen de Amerikanen uit hun terrorismeactiviteiten gingen terugtrekken. Mm-hmm. En je ziet dat nu weer zal toenemen. Sommige krijgsmachten hebben zichzelf inmiddels een soort van verplichting opgelegd. Zoals Nederland bijvoorbeeld. Ja, Nederland heeft, elk ministerie heeft de verplichting om zijn uitstoot van broeikasgassen naar beneden te brengen. Dus ook Defensie. Dus die leggen nou zonnepanelen op de kazernes en zo. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, moet ze vooral doen. Maar ja, de grote uitstoot zit natuurlijk bij het gebruik van de gevechtsvliegtuigen en de marineschepen. Wat dat betreft zijn ze net als de civiele transportsector hartstikke vervuilend. Ze beweren heel erg dat ze aan het vergroenen zijn.
Grote schepen zijn
super vervuilend. En die van de krijgsmacht zijn nog extra vervuilend omdat ze extra hard moeten gaan. En de prioriteit totaal eigenlijk ligt op de oorlogvoering. Dat zeggen ze ook. Hoor. We willen wel verminderen, we willen wel verschonen en vergroenen. Maar de inzetbaarheid staat altijd voorop. Dus voor zover andere civiele transport en mobiliteit nog een klein beetje misschien wat kan verminderen in hun uitstoot, is dat bij de krijgsmacht eigenlijk totaal niet reëel. Maar ze presenteren dat wel zo. En wat eigenlijk nog erger is, vind ik, is dat de NAVO nu ook een beleid, een klimaatbeleid heeft opgezet. Oh, wat mooi, de NAVO doet klimaatbeleid. Maar het belangrijkste wat ze hebben gedaan is dat ze een nieuw Arctic Command hebben opgezet. Dus een commando structuur voor het Noordpoolgebied. Omdat ze verwachten dat naarmate het poolijs smelt. De Russen en de Chinezen zullen dat in beslag gaan nemen als het poolijs smelt. Dus moeten wij het eerst in beslag nemen. Dus ze zijn een grote extra militaire structuur aan het opzetten om te zorgen dat gebied gaat beheerst worden door de westerse landen. Dat de diepzee mining daar door westerse landen kan worden gedaan. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van hun fantastische klimaatbeleid.
Ja, dus het is helemaal niet klimaatbeleid om het klimaat te beschermen. Maar het is beleid om te gaan met de veranderende militaire situatie door klimaatverandering.
Ja, klimaatbeleid van de NAVO is ook zorgen dat NAVO-troepen goed inzetbaar blijven, ook onder extreme weersomstandigheden. Hoe zorgen we ervoor dat we oorlogvoering kunnen blijven organiseren in een klimaatcrisis? Dat is eigenlijk hun voornaamste klimaatbeleid. Maar het wordt heel erg verkocht van, oh, de krijgsmacht heeft ook een klimaatbeleid. Ze zijn heel erg mee bezig. Klimaatgeneraal Middendorp mag dan weer een mooi verhaal vertellen. Zelfs bij Eva Rovers van Extinction Rebellion is ze helemaal kat in het bakkie. Ja, het is greenwash tot en met.
Ja, duidelijk. Duidelijk. En ook inderdaad, dus wat je op het begin dus zei, een van de grootste vervuilers. Gewoon
het is meer dan de civiele luchtvaart en scheepvaart bij elkaar, ja.
Wauw, ja. Iets waar ik dan specifiek veel aandacht voor zou willen hebben in deze aflevering, is op de manier waarop deze sector hun belangen behartigt en een soort van meer vraag naar hun producten opwerpt en zich een soort van sterkere politieke positie biedt. De politieke invloed van de wapensector. En dan vooral ook binnen Nederland in Europa. Daar zou ik het heel graag met jullie over willen hebben. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Heel breed, soort van, hoe groot is die invloed en wat zijn een aantal terreinen waarop je dat ziet?
Ja, het gebeurt natuurlijk voor een deel in achterkamertjes waar je weinig zicht op hebt, maar ik denk dat de invloed groot is en ook ten opzichte van andere sectoren denk ik wel groot is. Je ziet heel erg dat de wapenindustrie erin geslaagd is om zichzelf meer als experts, als deskundigen te presenteren en ook zo door krijgsmachten en door de overheid in het algemeen omarmd worden. Dus meer gevraagd worden eigenlijk om mee te denken over beleid dan dat ze gezien worden als vertegenwoordigers van de industrie die vooral dan zijn eigen economische belangen aan het behartigen is op dat moment. Ja, je ziet die invloed terug. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de invloed op het op migratiegebied, mm-hmm. van de militarisering van grenzen. En het onderliggende narratief bij die militarisering is dat is dat migratie vooral een veiligheidsprobleem is. Dat migranten in de eerste plaats een bedreiging voor de veiligheid zijn.
Ja.
Maar dat is iets wat heel erg door de wapenindustrie gepusht is. Dat zie je terug in adviesrapporten die ze vaak al jaren geleden geschreven hebben. Bijeenkomsten met de Europese Commissie hebben ze een tijd veel gehad. Waar ze heel erg dat narratief gepusht hebben. Je zag dat steeds meer terugkomen in het beleid. Vooral sinds 2015, zogenaamde vluchtelingencrisis. Toen is die militarisering helemaal doorgeslagen. Sindsdien is die alleen nog maar aan het escaleren.
Ja.
En je ziet dat adviezen van de wapenindustrie soms echt letterlijk overgenomen worden. Ik bedoel, ja. de uitbreiding van Frontex, de enorme uitbreiding van budget en mandaat gehad de afgelopen jaren. En dat is deels komt dat overeen met een advies wat de wapenindustrie al 15 jaar geleden gegeven heeft.
Ja.
En ook op meer op wapenhandelgebied zelf zie je dat. Er is een... Er is sinds een paar jaar een Europees Defensiefonds. Dat mm-hmm. heeft miljarden beschikbaar vanuit de EU voor het financieren van militair onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens. Dat mm-hmm. gaat allemaal naar de wapenindustrie.
Ja.
Dat hele fonds is gebaseerd op een adviesrapport van een door de Europese Commissie ingesteld adviesorgaan dat gedomineerd werd door vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Ja, ook in Nederland zie je dat overheid en industrie steeds dichter naar elkaar toekruipen. De laatste defensienota die gepresenteerd was toen dit kabinet er net zat. Daar staat openlijk in dat 50 wapenbedrijven advies gevraagd zijn daarvoor.
Ja. Ik kan nu niet direct de vergelijking met andere sectoren geven. Maar het is gewoon... Als je dat zo hoort, hoezeer de aanbieder van een bepaald product wordt ingeschakeld als de een overheid gaat vertellen wat er qua wapens dan nodig is. Dat is natuurlijk heel raar. Zeg maar, het is niet de Hornbach wat je denkt van, hey, wat voor soort boor heb ik nodig? En dan vraag je het de medewerker. Ik bedoel, daar zit wel wat in, maar je kunt het nu niet. Er is een reden dat wij van WC1 adviseren WC1 een grapje is. Mm-hmm. Maar dat gaat dus heel ver. En je beschrijft dus dat de mensen die eigenlijk dus een soort lobbyist, een belangenbehartiger, iemand in de zak van die wapenindustrie, dat die eigenlijk door overheden worden ingeschakeld als dus, en ook massaal, als expert over wat voor ontwikkelingen zijn er nodig op wapengebied. Wat zou er aangeschaft moeten worden?
En dat gaat soms heel ver. Ik bedoel, er was een paar maanden geleden een groot Europees overleg door Europese ministers van Defensie over munitieproductie. Er gaat nu heel veel munitie naar Oekraïne. Zoveel dat de wapenindustrie dat niet bij kan houden. Dus de EU is een fonds aan het maken om die capaciteit voor wapen of voor munitieproductie op te voeren. Mm-hmm. En dat was Nederlands minister van Defensie Ollongren die voorgesteld heeft om de wapenindustrie maar direct aan tafel bij dat topoverleg te vragen. Want dan konden ze direct meepraten. Dat gaat heel ver.
Ja, ja. Zijn er ook andere vlakken van beleid waar dit soort invloed te zien is?
Nou, je ziet wel dat er ook gewoon geld vanuit andere sectoren richting krijgsmacht gaat. Geld dat voor ontwikkelingsbudgetten bedoeld is, gaat dan naar grensbewaking. Geld dat voor klimaatbeleid bedoeld is, zal dan gaan naar onderzoek naar schone wapensystemen.
Ja.
Dat zie je op Nederlands niveau en dat zie je ook op Europees niveau.
Dus
vervuiling
dingen,
van budgets noemen ze dat dan heel mooi.
Allerlei budgetten die eigenlijk voor iets anders bedoeld worden, een soort van op een bepaalde manier toch bij wapenproductie terechtkomen.
Ja, alles militaire veiligheid is haarlemmerolie voor alles. Dus daar moet het geld naartoe.
Ja. En los dus van dit soort dingen die een soort directe lobby zijn. Heb je ook dingen genoemd als meer een soort van indirect soort van het politiek klimaat proberen te scheppen. Waar naar bepaalde soorten oplossingen worden gezocht. Wendela, op het begin had jij het al over van het beeld dat... voor allerlei problemen een militaire oplossing nodig zou zijn. Van vrouwenrechten tot andere allerlei dingen. En jij noemde het ook, Mark, net weer op vlak van dus dat migranten als gevaar worden gezien. Kunnen jullie iets meer vertellen over die soort van politieke beïnvloeding van van zeg maar publieke opinie vanuit militaire industrie?
Nou, er zijn in elk geval afdelingen voor opgezet. Vanuit de NATO, vanuit de Europese Unie. En ook in Nederland zijn er speciale communicatielijnen opgezet om de publieke opinie te beïnvloeden op dit soort gebieden. Dat heet dan, ik weet niet, ze zullen het wel voorlichting noemen. Maar het gaat erom, zeg maar, niet alleen informatie te geven, maar ook